Zullen we samen zingen uit Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. 51, het eerste vers. Ik wil met u ook de 51ste psalm lezen. Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid, delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop, en ik zal rein zijn, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. We zullen samen bidden. Heere, wij mogen aan de avond van deze dag beginnen met uw naam aan te roepen in gebed. Gij hebt ons in deze dag die voorbij gegaan is, althans wat het werkgedeelte betreft, alle willen sparen en verzorgen. En aan de avond van deze dag geeft u ons het voorrecht dat we hier weer samen rondom uw woord bijeen mogen zijn. Gij toont het van dag tot dag, Heere, dat u aan ons denkt. En gij verzorgt ons. En gij ja overlaat ons met uw weldaden. En wat moeten we het bijzonder toch leren waarderen en op prijs stellen dat gij ons nawandelt met de boodschap van uw genade en dat gij ons de weg der zaligheid doet horen. Wat is het een voorrecht en wat moeten we het ook als een voorrecht waarderen dat gij ons steeds weer opnieuw doet horen van die dingen die eeuwige waarde hebben. Dingen die betrekking hebben op de zaligheid van zondaren. Heren, wij bidden van u dat gij ons geopende oren wilt geven en harten die ook begeerig zijn om dat heil te mogen verstaan en de kracht van uw woord te beleven. Zegen ons in dit avonduur, zegen ons als wij met elkaar weer uw woord openen en met elkaar zoeken te verstaan wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Verlicht ons verstand dat van nature duister is. Ja, we hebben de verlichtende werking van uw Heilige Geest zo nodig, Heere, steeds weer, ook na ontvangen genade. Want wat weten we vanuit onszelf, Heere, laat uw woord open gaan. En wilt gij ons ook een open hart geven, opdat zo het woord dat we vanavond mogen gaan overdenken, ingang mag vinden in onze harten. En dat de waarheid die vanavond in onze gedachten centraal zal staan, ook iets is wat wij uit eigen ondervinding mogen kennen. Heere, wij bidden u, zegen ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Nadat we vorige maal met elkaar een begin gemaakt hebben met de bespreking van de leer van de volharding der heiligen, als laatste onderdeel van de leer van Dort, zoals we dat dan wel kunnen aanduiden, willen we vanavond daarmee verder gaan. In onze eerste studie in dat onderwerp hebben we gezien dat er eigenlijk twee dingen in de schrift ons dienaangaande verteld worden. Daar is in de eerste plaats de boodschap dat de Heere zijn volk altijd zal bewaren. En we hebben dat bevestigd gezien vanuit het woord. Het woord van de Heere Jezus bijvoorbeeld, waar hij zegt van zijn schapen dat ze niet uit zijn hand gerukt zullen worden, maar dat hij hun het eeuwige leven geeft. En zo zijn er ook andere plaatsen in de schrift, waarbij ons dus verzekerd wordt dat degenen die bij de schapen, bij de kinderen Gods horen, ook zeker zalig zullen worden. Daar staat de Heere voor in, daar is zijn woord goed voor. Maar er is in de schrift niet alleen deze lijn die ons spreekt van Gods bewaring, er is ook de lijn van de verantwoordelijkheid van de mens en dat wordt dan geformuleerd in de uitdrukking de volharding der heiligen. Daarbij wordt op de activiteit van Gods kinderen gelet. Zij moeten volharden. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat een is niet in strijd met het ander, het is beide waar, die bewaard zal worden tot het einde, zo mogen wij op grond van de schrift zeggen, zal zalig worden, dat is Gods activiteit, maar ook die volharden zal tot het einde, zal zalig worden. En dat wordt op vele plaatsen in de schrift bevestigd met uitdrukkingen als blijft in mij en strijd de goede strijd des geloofs. Enzovoort. Er is dus ook voor alle die God vrezen een heilige, een dure roeping om te volharden en te blijven bij datgene wat God in zijn genade geopenbaard en in beginsel geschonken heeft. Maar, en dat is in de bespreking 2 weken geleden al even aan de orde geweest, hoe staat het dan met dat volharden van Gods kinderen? Zijn ze daarin getrouw? Komt daar wel wat van terecht? Of moeten wij zeggen dat in dit opzicht Gods kinderen, de een misschien wat meer en de ander misschien wat minder, maar toch allen in hun leven in dat opzicht ook een grote mate van ontrouw openbaren? En dat er van dat volharden lang niet altijd iets terechtkomt. En van dat strijden tegen de zonde en van dat waken en bidden. Ja, inderdaad. Onze doctrineregels waar we vanavond wat in zullen gaan lezen, zeggen dat ook. En daar wordt ons in de doctrineregels in het 5e hoofdstuk ook gewezen op de oorzaak waardoor het komt dat wij Gods kinderen er vaak van volharding geen sprake kan zijn. Zullen we met elkaar dat 5e hoofdstuk er maar bij nemen? Dat is dan de eerste paragraaf direct al. Waar dan beleden wordt in hoofdstuk 5 paragraaf 1. Die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon onze Heer Jezus Christus roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Er is dus wel verlossing van de heerschappij en van de slavernij der zonde. Gods kinderen zijn geen slaven van de zonde meer, maar ze leven nog wel in het lichaam der zonde. En dat betekent dat zij, om het maar zo te zeggen, steeds weer een vijand met zich meedragen. Als het gaat over vijanden, dan moeten wij niet alleen en zelf niet in de eerste plaats zeggen onze leerregels hier aan vijanden buiten ons denken. Maar dan moeten wij er erg in hebben dat er een vijand binnen de poort is. Het vlees. Het lichaam der zonde, de oude mens. Nee, daar wordt Gods kind, zolang hij in dit leven is, niet van verlost. Die oude mens, daar moet hij mee leven, tot in het ogenblik van zijn dood toe. De overblijfselen van de inwonende verdorvenheid, ze zijn er en ze blijven er. En daarin ligt steeds weer oorzaak voor val. Voor het begaan van nieuwe zonden. Behalve deze vijand die in de poort is, zijn er nog andere vijanden. Ik denk aan paragraaf 3 van ditzelfde hoofdstuk. Uit oorzaak van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Hier wordt behalve die eerste vijand, ons vlees, ook nog genoemd een tweede, de wereld, en nog een derde, de duivel. En, ik denk aan de uitdrukking die we in onze catechismus vinden, die drie doodvijanden houden niet op Gods kerk te bestrijden en te belagen. En daarom, als ze aan zichzelf en aan hun eigen krachten zouden worden overgelaten, dan zouden ze onmogelijk in die genade die hen geschonken en geopenbaard is, volstandig kunnen blijven. Met andere woorden, volharding is zonder een bijzondere genade van de Heere onmogelijk. Want in eigen kracht is ook een begenadigd mens niet opgewassen tegen die drie doodvijanden. En zo zijn er in het leven van Gods kinderen voortdurend gevaren. Ze moeten dus bewaard worden, staat hier. En dat wordt hier in de laatste zin van deze derde paragraaf ook gezegd. Maar God is getrouw die in hen de genade hun eenmaal gegeven barmhartiglijk bevestigt. En ten einde toe krachtiglijk bewaart. Alleen, en daar willen we vanavond toch nog weer de vinger bij leggen. Dat bewaren, wat God zeker doet, daar staat hij zelf borg voor. Dat bewaren geschiedt niet automatisch. Niet automatisch. En dat is ook niet van dien aard dat een kind des Heren altijd uit elke verzoeking verlost wordt en voor elke verzoeking bewaard wordt. Dat is niet zo. God heeft wijze redenen en die zijn vaak aan ons niet geopenbaard, maar we mogen toch vaststellen en dat moet ons uitgangspunt zijn en blijven dat die redenen die de Heere ervoor heeft wijs zijn. God heeft wijze redenen waarom hij het soms goed vindt dat zijn kinderen in ernstige verzoekingen komen. Om op die manier hun geloof en hun liefde te beproeven en te testen. En daarom, omdat God in zijn wijsheid, nogmaals vaak ondoorgrondelijk, omdat God in zijn wijsheid het soms nodig keurt, in ieder geval goedkeurt dat de zijnen beproefd worden, daarom houdt hij bij tijden de krachtige werkingen van zijn Heilige Geest wel eens wat terug. Lees het in paragraaf 4. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden. Met andere woorden, God is wel sterker dan alle machten van het vlees en alle machten van alle vijanden samen. Maar hoewel God sterker is, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten ze gestadiglijk waken en bidden dat ze niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit, namelijk waken en bidden, zo zij dit niet doen, zo kunnen ze niet alleen van het vlees de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating tot dezelfde somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Er is bewarende genade. En die staat voor het gelukkig einde in. Maar die staat er niet voor in dat het hier op aarde altijd een gelukkig leven zal zijn. Want zoals hier gezegd wordt, om die redenen aan God bekend, laat hij soms de duivel toe greep op zijn kinderen te krijgen. Laat hij soms de wereld toe in hun leven de overhand te houden. Laat hij soms dat vlees toe om zoveel invloed uit te oefenen dat zo'n kind des Heren van de wegen des Heren afwijkt. Is het Gods bedoeling dan dat ze zondigen? Dat niet. Het is Gods bedoeling dat ze er weer opnieuw bij bepaald zullen worden hoe afhankelijk ze zijn en hoe noodzakelijk het is om te waken en te bidden. Maar waardoor is het dan een verzoeking? Ik geloof dat wij dit goed geïllustreerd in de schrift terugvinden als we met elkaar twee gedeelten uit het Oude Testament vergelijken. En dan denk ik aan de geschiedenis van de volkstelling door David begaan, die we tweemaal in de Bijbel beschreven vinden, in het 24ste van 2 Samuel en in het 21ste van 1 Kronieken. En als wij die geschiedenissen zoals ze beschreven worden in die twee schriftgedeelten met elkaar vergelijken, dan denk ik dat we daarbij tegelijk ook licht ontvangen op het probleem van wat is beproeving en wat is verzoeking. In 2 Samuel 24, het eerste vers, lezen wij: en de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij, God, porde David aan tegen hen, zeggende: ga, tel Israël en Juda. Nou, dat is voor ieder die het leest duidelijk. De Heere is toornig tegen Israël. In Israël is dus een bepaalde zonde, waar het volk zich niet van heeft bekeerd, en daartegen toornt de Heere. En nu zal hij dat volk gaan bezoeken met zijn oordelen. En dat zal tenslotte dan betekenen dat er velen in Israël zullen sterven. Maar de weg waarlangs de Heere dat oordeel doet komen en de weg waarlangs hij dat gaat voltrekken, is de weg waarin de Heere, zo staat hier, David aanport om Israël te gaan tellen en om Juda mee te tellen. God doet dat, zo lezen we hier. Leggen we hier nu naast het 21ste hoofdstuk van 1 Kronieken, dan lezen we daar als volgt. 21ste hoofdstuk van 1 Kronieken. Toen stond de Satan op tegen Israël. En hij porde David aan dat hij Israël telde. En natuurlijk zegt dan iemand die zo die Bijbel leest en die van achtergronden weinig weet, dat is met elkaar in strijd. God poort David aan om Israël te tellen. En de duivel poort David aan om Israël te tellen. Op de ene plaats staat het zus, op de andere plaats staat het zo. Hoe is het nu? Kan toch niet allebei waar zijn? En toch, het is wel allebei waar. En het is ook niet met elkaar in strijd, al lijkt dat zo. Want wat de Heere doet, dat is bedoeld als een verzoeking, als een beproeving voor David. Het is niet zo dat de Heere David een struikelblok in de weg legt en dat David over dat struikelblok heen moet vallen, omdat het Gods beschikking en beslissing in zijn leven is om David tot zonde te brengen. Dat is in strijd met wat er bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief staat. God brengt niemand tot zonde. God dwingt de mens niet om het verkeerde te doen. Maar wat de Heere soms als een beproeving gebruikt, dat wordt door de duivel al heel spoedig tot een verzoeking gemaakt. En het is wel de bedoeling van de duivel om een mens tot zonde te brengen. En zo hier bij David. Als God hem aanpot, zoals hier staat, om Israël te tellen, dan is dat niet met de bedoeling dat David dat met der daad zou gaan doen, maar dat David zou zeggen: zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Want u moet maar eens zien, als David dit bevel tot die volkstelling geeft aan Joab, dan is deze Joab, die heus zo'n vrome broeder niet was en zo ook in de schrift niet getekend was, dan is deze Joab toch een instrument in de hand van de Heere om David, kon het zijn, van dit plan, van deze zondige weg af te keren. En Joab waarschuwt de koning. En het is de Heere die door middel van de woorden van Joab David op het kwaad van deze beslissing en deze plannen wijst. Maar David slaat alle roepstemmen in de wind, omdat hij nu eenmaal in zijn hoogmoed dit plan wil doorzetten. Omdat hij al in de greep van de vorst der duisternis is. En omdat hij voor zichzelf ook wel eens wil weten hoe groot zijn volk is en op hoeveel man hij kan rekenen als hij ten oorlog gaat. Satan heeft Davids hart vervuld. Satan heeft het vuur van de hoogmoed in Davids ziel aangeblazen. En zo is David in de verzoeking die van Satans kant tot hem kwam, bezweken. En omdat dat gevaar er is, daarom worden wij in de schrift ook voortdurend erop gewezen, en dat zijn de woorden die ook de Dordtse leerregels meeneemt, dat we moeten waken en bidden. Als God een ziel in beproeving brengt, dan is dat zo erg nog niet. Ik wil niet zeggen dat dat dan niet moeilijk kan worden. Als Satan zeer begeert Simon te ziften als de tarwe, dan zal dat voor Simon een moeilijk moment worden. Maar als Satan door zijn list of door zijn geweld inderdaad in staat blijkt te zijn om zo'n ziel te verzoeken en tot zonde te brengen, dan wordt het nog veel zwaarder. Kijk, als de Heere een ziel beproeft, dan is dat niet om hem te laten omkomen. Dan is dat om te bewijzen dat zijn werk staande blijft. Dat zit er ook vaak achter. Dat zit er bij Job achter, dat zit er bij de vorst, bij David achter. Dat is steeds weer het geval dat de Heere, als hij zijn volk in beproeving leidt, tegenover Satan wil bewijzen dat zijn werk staande blijft. Satan wil bewijzen dat dat werk van de Heere niks waard is. Dat de mens, ook al heeft hij de Heere leren kennen, hem dan toch weer verloochenen zal en dan zich van God af zal keren en nooit meer naar hem terug zal keren. Satan wil daartoe Petrus op de zeef hebben, om te bewijzen dat er geen koren, maar alleen maar kaf in zijn leven is. Als de Heere Satan de vrije hand geeft en Petrus op de zeef laat werpen, dan is dat van Gods kant bedoeld om het aan de vorst der duisternis te bewijzen dat er wel koren in het leven van Simon is. En dat zal er in die beproeving uitkomen. Maar omdat dat gebeuren gaat, daarom is het van zo uitnemend belang dat een kind des Heren leert verstaan wat de Heere Jezus zegt. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Daarom is het van zo uitnemend belang dat Gods kind ermee rekent dat de zonde van zo'n geweldige ernst is. Dat de zonde niet iets is om licht te nemen, licht op te vatten, er makkelijk over te denken. Zo deed Simson. Simson die in de kracht des Heren sterk was en die de deuren uit de poorten van Gaza kon lichten en ze ver weg het land in kon dragen in de kracht des Heren. Simson is machteloos als hij bij Delila in huis is, omdat hij met de zonde speelt. Als de verleiding komt, door de vorst der duisternis in zijn ziel gewerkt, dan heeft Simson vergeten hoe dodelijk het kwaad is dat hij bedrijft. En als dat waken en bidden nou niet aanwezig is, zo zeggen onze Dordtse leerregels, Dan krijg je dit dat niet alleen de ziel zichzelf aan de grootste gevaren blootstelt, maar dat de Heere dan de vorst der duisternis wel eens de vrije hand geeft. Door zijn rechtvaardige toelating komt het in het leven van Simson zover dat tenslotte de Filistijnen hem overweldigen en zijn haren afscheren en zijn ogen uitsteken en hij malen moet in het gevangenhuis. Heeft God hem dan verlaten? Nee. Is dan niet langer waar dat de Heere de zijne bewaart? Dat blijft waar. Is dan Satan via de Filistijnen er toch in geslaagd om dit schaap uit de handen van de herder te rukken? Nee, dat schaap wordt niet uit de handen van de herder gerukt. Het wordt bewaard en het wordt beveiligd en het gaat straks ook binnen in de hemelse schaapskooi, maar het gaat er geschonden binnen. Het gaat er gehavend binnen. Ligt dat aan Het falen van de trouwe Gods, nee, dat ligt daaraan dat Simson niet gewaakt en gebeden heeft, opdat hij niet in verzoeking zou komen. Hij wordt wel behouden, nog als door vuur. Hij wordt wel behouden, maar hij draagt de littekenen van het spelen met de zonde in zijn vlees. Als het aan Simson gelegen had, dan was hij omgekomen. Als dat dan ook het enige was wat er in de schrift stond, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, dan was Simson niet behouden, want hij heeft niet volhard tot het einde. Het is Gods onwankelbare trouw en goede tierenheid. Hij heeft volhard tot het einde. En als Simson in de gevangenis is en daar tot zichzelf komt, dan blijkt ook dat de trouw van de Heere niet veranderd is. Toch niet. Want het haar van zijn hoofd begon weer te wassen, zo staat er. En daarin heeft Simson een teken mogen ontvangen dat de Heere toch nog niet van hem geweken was. En straks dan voelt hij die kracht des Heeren weer terugkeren. Straks dan weet hij zich weer in de gunst des Heeren hersteld. En straks mag hij ook weer zijn richterwerk uitoefenen, zij het voor de laatste keer in zijn leven, want nu gaat hij tegelijk sterven. En zo is het niet alleen bij Simson. Er worden in dat stuk wat we gelezen hebben in de Dordtse leerregels nog twee andere voorbeelden genoemd. Twee voorbeelden die misschien nog sprekender zijn. Eén uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Uit Davids leven. En ongetwijfeld wordt daar gezinspeeld op zijn zonde met Batseba. Toen hij op het dak van zijn paleis wandelde. En toen hij daar een eindje verder Batseba ontdekte. Als David toen op het dak van zijn paleis maar gedaan had wat hij in de spelonk deed, dan was alles nog goed gegaan. Ook als hij daar Batseba gezien had en als er in zijn binnenste een begeerte, een zondige begeerte opkwam, als hij toen maar gedaan had wat hij in de spelonk gedaan had, ik riep met mijn stem tot de Heere, ik smeekte met mijn stem tot God. Maar daar ontbrak het hem aan. Het ontbrak hem niet aan het woord, het ontbrak hem niet aan licht, het ontbrak hem niet aan kennis van de wet, het ontbrak hem aan waken en bidden. En omdat het hem aan waken en bidden ontbrak, was hij een open vesting. De vijand van binnen had de poort opengezet en de vijanden van buiten konden binnenkomen. En David is een prooi voor de zonde geworden. En gewillig, ja vrijwillig, heeft hij zichzelf gegeven en Gods wet tot zwijgen gebracht. De geboden die het hem verboden aan de kant gelegd en tegen beter weten in, heeft hij zijn hartstochten gevolgd en is hij gegaan op de weg die naar het verderf voert. En als God hem nou op die weg had laten doorgaan, niet alleen toen, en niet alleen later, toen hij bericht stuurde aan Joab dat Uria voor in de strijd moest geplaatst worden, opdat hij daar zou kunnen sterven. En ook niet alleen die tijd daarna, toen David in geestelijke duisternis leefde en geen gemeenschap met de Heere had, zodat hij er zelf over moet klagen dat zijn sap veranderd werd in zomerdroogte. Als God hem al die tijd en dan tot aan het einde van zijn leven had laten gaan, dan was David omgekomen. Toen hij niet waakte en niet bad, toen heeft de Heere aan de vorst der duisternis en aan de andere vijanden, zijn doodvijanden, als het ware de vrije teugel gelaten. Met zijn goed vinden konden die vijanden toen David bespringen en toen is gebleken wat een mens is. Wat een man naar Gods hart is. Wat de lieflijke in de psalmen is. Toen is gebleken wat er leeft ook na ontvangen genade. En wat de overgebleven zonden in een ziel bewerken kunnen. Hoe hij zichzelf in het verderf stort. Hoe hij anderen in het verderf meesleept. Hoe hij de vijanden des Heren gaat doen lasteren. Hoe hij over zichzelf en over zijn huis het zwaard brengt. Dat zijn allemaal de gevolgen ervan. In een uur waarin Gods kind niet waakt en bidt, kan de Heere aan de vorst der duisternis en aan de andere vijanden de teugels vieren. En dan is zo iemand een prooi van het verderf. Het is dat de Heere trouw blijft. En zo heeft David het geleerd dat alleen door de trouw des Heeren zijn ziel straks gered zal worden. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans. Ja, zo moeten mensen het leren. Maar dat zeg je dan niet meer met droge ogen. Nochtans. Alhoewel ik het voor eeuwig verdorven en verzondigd heb. Nochtans. Vrije genade heeft mij toch bewaard en gered. En met Petrus is het eigenlijk niet anders. Dat is het andere voorbeeld dat in de Dordtse leerregels genoemd wordt. Petrus, ach, gewaarschuwd van tevoren. En een gewaarschuwd man telt voor twee. Maar Petrus heeft de waarschuwing van de Heere niet nodig gehad, zo dacht hij. Hij zou wel staande blijven. Hij was bereid om met de Heere te sterven. En al zouden ze allemaal de Heere verlaten en verloochenen, hij geenszins. Meende hij dat niet? Jawel. Hij meende het van harte. Maar hij stond in eigen kracht. En hij vertrouwde op eigen kracht. En toen hij op eigen kracht vertrouwde, begreep hij niet dat hij de voorbidding van Christus nodig had. Begreep hij ook niet hoe sterk de macht van het kwaad is. Hoe listig, hoe gevaarlijk zijn doodvijanden zijn. En toen hij in eigen kracht stond, moest hij leren met ootmoedigheid bekleed te worden. Moest hij leren, God wederstaat de hovaardigen. Moest hij leren, de nederigen geeft hij genade. En toen liet de Heer het aan Satan toe om hem te ziften. En toen kwam dat uur waarin hij beproefd werd, ja, verzocht werd. Was dat nou zo'n vreselijke verzoeking toen dat dienstmeisje zei, gij waart ook met hem? Was dat nu zo hevig? Was dat nu zo diep ingrijpend dat Petrus niet anders kon doen dan ontkennen? Was het gevaar dan zo groot? Ach, wat zijn redeneringen ook geweest zijn en wat zijn vrees ook geweest is. Het is wel gebleken dat een mens niet in eigen kracht kan staan. Het is wel gebleken dat soms maar een kleinigheid, soms maar een enkel woord, aanleiding kan zijn tot veel, tot groot, tot verschrikkelijk groot kwaad. Dat zelfs maar een kleinigheidje de oorzaak ervan kan wezen. Dat menselijk gesproken iemand die de Heere toch waarachtig lief gehad heeft, toch nog weer zichzelf in het eeuwig verderf zou storten door de elke band die hem aan God verbindt te verbreken en los te maken. En het is alweer alleen dankzij de trouw van die herder, die het gezegd heeft, maar die het ook doen zal. Niemand zal ze uit mijn hand drukken, ik geef ze het eeuwige leven. Het is alweer alleen aan de trouw van de Heere te danken, dat Petrus niet gevallen is. En zo heeft hij het moeten leren. Niet alleen die les van vernedering. Want God geeft aan de nederige genade. En hij wederstaat de hovaardig. Maar zo heeft hij het ook geleerd dat hij uiteindelijk zijn zaligheid bij aanvang en bij voortgang en de ganse tijd van zijn leven en in het uur van sterven en voor de rechterstoel te danken heeft. Niet aan iets van zichzelf en niet aan zijn voornemens en niet aan zijn trouw tot aan Christus en niet aan zijn liefde tot zijn meester. Maar alleen aan die onveranderlijke liefde Gods in Christus. Dat hij het te danken heeft aan het feit dat de Heere zich omkeerde. Terwijl hij gehoond en bespot werd en terwijl hij menselijkerwijs gesproken aanleiding genoeg vond om met zichzelf alleen bezig te zijn. In het uur van zijn hoon en van het gericht dat over hem komt. Maar de Heere heeft zich bewust omgekeerd om die verloochenende Petrus aan te zien. Daaraan is het te danken. Dat de Heere Jezus Christus, ook in het uur waarin zijn discipelen verloochenend de band met hem doorsnijdt, de zeef van Satan gekomen, bezwijkend onder de verzoeking, die beproeving geworden is, dat zo iemand toch nog niet omkomt. Ze vallen wel. Ze vallen wel. Maar ze vallen niet af. Ze struikelen. En ze brengen daardoor over zichzelf grote ellende. Maar ze komen niet om in die val. Dat er dan verschrikkelijke gevolgen zijn, dat laat de geschiedenis ook zien. Als het waken en bidden ontbreekt en als dan die verzoeking, die beproeving verzoeking gaat worden en als in de verzoeking het kind des Heren bezwijkt. De Dordtse leerregels wijzen er ook op dat dan de gevolgen verschrikkelijk zijn. Met zodanige paragraaf 5 grove zonde verdoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie, verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aangezicht Gods opnieuw verschijnt. Ja, ik zei het al, ze vallen wel. En daardoor, zoals hier ten eerste staat, vertoornen ze God. En dan trekt de Heere zich terug. Dan moet David zeggen, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, veranderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Want Heer, uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mij bittere smart te dragen. Dan heeft David het in zijn lichaam en in zijn ziel ondervonden wat het is om onder de toorn Gods te verkeren. Niet absoluut, zoals de verdoemden in de buitenste duisternis dat ondervinden. Die ondervinden de toorn Gods zonder mate. Maar David heeft, al is het dan niet in die absolute zin, toch iets van die toorn Gods gevoeld. Van die hand des Heren die zwaar op hem drukte, die hem terneerdrukte. En als David nu maar tot berouw en bekering gekomen was, maar juist daartegen verzette hij zich. Dat is menselijk wel begrijpelijk en verklaarbaar. Want als hij tot bekering en berouw moest komen, dan moest het allemaal openbaar worden. En dat wilde hij niet. Hij wilde het wel weer goed hebben met God, maar dan in het geheim. Zonder dat een ander ervan wist. En daarom verzette hij zich tegen die hand Gods die hem naar die plaats des berouws zocht te brengen. En die hem op die plaats van boetedoening zocht te vernederen. Maar David wilde zich door die hand des Heren daar en zo niet laten brengen. En toen heeft hij in zijn ziel het ongenoegen Gods gevoeld. En dat is een benauwde tijd geweest. Hij zegt het maar met een paar woorden, maar die paar woorden in de 32e psalm die duiden het genoegzaam aan. Toen heeft hij in verzet tegen God geleefd en voor de buitenwereld moest hij de schijn ophouden en net doen alsof alles goed was. En net doen of hij nog steeds de vrome tempelganger was. En net doen of hij nog steeds inderdaad de gemeenschap en de gunst des Heren zocht voor zijn ziel. En net doen alsof hij nog steeds de man was die Israël voorging in het zingen van de liederen tot eer des Heren. En het was hem op dat moment allemaal zonder dat het iets deed in zijn ziel. Eerder zijn ziel brulde van binnen tegen God en tegen de wet des Heren. En hij was een vijand van zichzelf geworden. Ja, hij is vervallen, zo staat hier ook, in schuld des doods. En onder dat besef kon David zichzelf niet meer op de been houden. En kon hij niet meer zeggen, maar ik heb vroeger Gods gunst ondervonden. En ik heb vroeger de weldaden des Heren gehad. Om zich zo met het verleden te troosten, dat ging niet. Dat ging niet. Hij kon niet meer zeggen, ik heb eens gezegd, en dat kwam uit mijn hart, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En nu zal dat wel zo blijven, nee. Nee, David had een besef van schuld des doods. Denk maar aan de 51ste psalm. Ik ben des doods schuldig. Als God toen eens was komen afrekenen. En ze verbreken voor een tijd de oefening des geloofs. Nee, er staat eerst ze bedroeven de Heilige Geest. Psalm 51 laat dat ook zien. Neem uw Heilige Geest niet van mij, zegt David. Hij weet dat God naar recht dat zou kunnen doen. En hij heeft het ondervonden in die tijd dat hij geen gemeenschap met de Heere had en dat hij zich verhardde en verzette tegen Gods hand in zijn leven. En toen hij niet wilde bukken en wilde belijden en berouw wilde hebben, toen heeft hij het gevoel dat de Heilige Geest van hem week, van hem wijken moest. Want als de zonde opzettelijk wordt binnengelaten, dan wordt daarmee tegelijkertijd de Heilige Geest uitgeworpen, als ik het zo mag zeggen. Anders gezegd, dan vertrekt de Heilige Geest. En dan zijn er geen tere indrukken meer in de ziel. En wat er dan nog aan godsdienst overblijft en aan kerkgang en gebed en bijbellezen, dat is niks meer dan sleur. Er is geen geest in en daarom ook geen hart en geen leven. En zo verbreekt zo'n mensenkind voor een tijd lang de oefeningen des geloofs. Nou ja, dan kun je de vorm intact houden. Maar dan is het hart er niet meer in. Dan is het geloof er niet meer bij. Dan is de omgang met de Heere niet meer aanwezig. Dan is er geen echt gebed. Dan is alles dor en doods. En ze verwonden zwaarlijk hun consciëntie. Ik heb dat al laten zien uit de 32e psalm, niet waar. Dan heeft David het benauwd. Zijn geweten is verwond. Zijn geweten houdt niet op hem te beschuldigen, maar hij weigert onder de bewijslast voorlopig te buigen. Ze verliezen het gevoel der genade. Geestelijke duisternis. En in dat besef, in die situatie, dan komt de vrees in de ziel. Niet meer het op je verleden zien en met het verleden en met de weldaden van het verleden je proberen overeind te houden. Maar als het gevoel der genade er niet meer is, als de Heere geen bewijzen van zijn gunst meer geeft, dan kan dat uitlopen op angst, op vertwijfeling. Ik hoor er niet meer bij. Dan kun je misschien niet ontkennen dat er vroeger wat geweest is, maar dan ga je wel vrezen dat je behoort bij die groep van mensen waarvan gezegd worden dat ze de gave Gods gesmaakt hebben, maar wederom afvallig worden. En dat het onmogelijk is om zulken opnieuw te vernieuwen tot bekering. Dan kan een kind des Heren die voorts nog geoefend was in zijn omgang met de Heren ook toch nog zelfs gaan twijfelen aan zijn staat. Deze dingen zijn uiteraard allemaal pijnlijk. En deze dingen zijn nou niet alleen maar iets, dingen die je tegenkomt in het leven van David of Petrus. Deze dingen komen nog voor. Je loopt daar niet mee te koop als dat in je leven zover is. En dat zul je niet aan iedereen vertellen, want met je armoede ga je de straat niet op, maar er zijn Gods kinderen. Die om welke reden dan ook, en langs welke weg dan ook, nagelaten hebben te waken en te bidden. En misschien zijn ze nog niet gekomen in zulke schandelijke zonden als David en Simson. En toch hebben ze voor een tijd lang het gevoel der genade verloren. En toch hebben ze een consciëntie die verwond is. En toch voelen ze het dat de Heilige Geest bedroefd is. En toch, ook na ontvangen genade, gaan ze gebukt onder die last, die schuld des doods en de toorn van God. Als het misschien zo zijn, geef het op. Geef het op. Geef het gewonnen aan de Heere. Het is verreweg het beste om het verzet dat er is tegen die drukkende hand des Heeren op te geven. Verhard u niet, ook in dat opzicht niet, maar laat u leiden. En als er van die situaties zijn, ik zeg niet dat het altijd het gevolg is van een val in zware zonde. Als God zijn aangezicht verbergt en als de Heilige Geest zich een ogenblik terugtrekt en als het gevoel der genade verloren is en als je met een verwond geweten over de aarde gaat. Ik zeg niet dat dat altijd direct en alleen maar het gevolg kan zijn van zo'n soort zonde als David beging of als Petrus beging. Het kan ook om andere redenen zijn dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Maar we moeten wel ons leven onderzoeken. En we moeten wel nagaan of het misschien toch zo is dat wij heimelijk, bedektelijk de zonde een plaats gegeven hebben in ons leven. En we mogen de zonde niet sparen. Niet sparen. Want de kleinste zonde kan spoedig een gelegenheid zijn waardoor we in een diepe val terechtkomen. En wat is dan nodig? Wel, wat was bij David nodig, wat was bij Petrus nodig? Petrus, naar buiten gaande, zo lezen wij van hem, weende bitterlijk. Daar begon het. Daar begon het. En wat begon daar? Daar begon het berouw. En waar kwam dat berouw vandaan? Dat berouw was een gevolg van de werking van Gods geest. De Heer Jezus had het al gezegd, dat die haan zou kraaien. En toen kraaide die haan en Petrus hoorde dat. En wat werkte er toen in zijn leven? Alleen maar zijn herinnering aan dat woord van Jezus? Nee, nee. Naar de belofte van de Heere Jezus zou de Heilige Geest ook Petrus indachtig maken. Alles wat hij gezegd had. Dat is het werk van de Heilige Geest. Om de woorden van Christus indachtig te maken. En toen de Geest in zijn ziel ging werken en hem dat woord van Christus voor de aandacht bracht, toen brak het in Petrus ziel. En toen durfde hij er, zei het dan zonder woorden, maar dan toch met tranen, wel weer vooruitkomen dat hij bij hem hoort. Maar intussen had hij de vrees in zijn ziel en nou wil hij me niet meer hebben. En dat zou ook nog waar verdiend geweest zijn. Aan de andere kant, in dat diepe berouw is Petrus voor wanhoop bewaard. Want misschien toen al wel. Zei het dat Petrus het misschien ook weer niet durfde hopen en geloven. Maar misschien toch al wel heel spoedig heeft de Heilige Geest ook om ook dat andere woord van Christus indachtig gemaakt. Ik heb voor u gebeden. Maar wat is de weg uit zo'n ellendige toestand? De weg is waarachtige bekering. David wou daar niet komen. Maar hij moet er komen. En dan moet God de Nathan sturen. En dan moet Nathan, gij zijt die man, zeggen. En dan brengt de Heilige Geest dat woord van Nathan, dat woord des Heren, ook weer in Davids ziel. En dan komt hij op die plaats waar Petrus kwam. Hij ook. Hij weende bitterlijk, daar getuigen de psalmen die ik u al genoemd heb van. De zonde wordt beweend, maar de zonde wordt beleden. En van die zonde vindt waarachtige bekering plaats. En alleen in die weg, en dat mogen ze ondervinden, gaat de Heer zijn aangezicht weer doen lichten. In die weg gaat dat vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnen. O, want God is getrouw. Ook over zijn afgedoolde schaap. God is getrouw, ook al zij zei het niet. Hij houdt getrouw, zijn woord. Maar wat een ernstige, wat een diep ernstige waarschuwing ligt er in zulke geschiedenis. Voor alle die God vrezen. Ook voor onbekeerden. Ook voor onbekeerden. Want Gods kinderen, ze hebben een weg terug. God brengt hen, vroeg of laat, terstond zoals bij Petrus, of na een jaar pas zoals bij David, God brengt ze weer terug. Die plaats van berouw, en dan mogen ze zijn vaderlijk aanschijn weer aanschouwen. Maar wat moet nou een onbekeerde die met de zonde speelt? Wat moet nou een onbekeerde die aan zijn zonde van ongeloof en van verzet tegen de Heere ruimte geeft in zijn leven? Wat is zijn hoop? Wat is zijn verwachting? Kan hij hopen op de trouw des Heren? Kan hij hopen dat de Heren, Ach nee, dan moet je de grond voor hebben, nietwaar? Daarom, als wij een onbekeerlijkheid voortleven, en dan doen wij niet anders dan met de zonde spelen en het risico nemen dat God zijn toorn over ons laat uit losbreken. En dat kan vandaag gebeuren en dat kan morgen gebeuren, het kan nog lang duren, maar het zal gebeuren. Want God heeft er nog nooit één ongestraft laten zondigen. En aan het eind van het leven van ieder die onbekeerlijk geleefd heeft en gestorven is, staat de rechterstoel en dan klinkt dat woord straks van die rechter: ga weg van mij. En dan is er voor altijd dat verwonde geweten. En dan is er voor altijd die toorn Gods en dan ongemengd. En daarom, ieder die de Heere niet kent, laat hij toch vanavond nog naar het woord des Heeren luisteren. Zo ge zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Maar ook voor Gods kinderen ontzaglijke waarschuwingen. Nogmaals, laat ik het nog één keer zeggen. Elke zonde, hoe onschuldig die ook lijkt, is in zichzelf dodelijk. Speel er niet mee. Laat geen enkel kwaad in uw leven toe. Zoek van God een teer geweten te krijgen. Een nauw leven. Waarbij niets passeren kan dat scheiding maakt tussen de Heere en uw ziel. Om zo bewaard te worden. Zoek genade om te leven. Zoals de Heere Jezus dat tot zijn discipelen zei. Waakt en bid opdat ge niet in verzoeking valt. We zullen met elkaar zingen uit het gebed des Heren. Vers 7, leid ons in geen verzoeking ooit. Openen. Ik zou voor willen stellen dat we ook het 8e vers uit het gebed des Heren zingen. Verlos ons uit des bozen macht. Thank you. Wie van u wil er een vraag stellen? Ja, de bakker. Ja, en dat bedoelt u met name ook in verband met de volharding der heiligen?
Ja, de volharding der heiligen.
Goed, de vraag is, kan er sprake zijn van heiligmaking zonder rechtvaardigmaking? Even een vraag die eraan vooraf gaat, voordat we proberen een antwoord te geven. Bedoelt u met rechtvaardiging de bewuste rechtvaardiging voor de zondaar zelf? Dus voordat, bedoelt u met rechtvaardiging dit, dat hij zich dan ook eerst bewust moet zijn van zijn, van de vergeving van zijn zonde en van zijn aanneming tot... Nou kijk, als het zo bedoeld wordt, dan zeg ik nee, dan geloof ik dat we mogen zeggen, dan is er inderdaad ook voor die bewuste rechtvaardiging wel degelijk ook heiligmaking. Van de mens uitgezien is het dus dan zo dat, ja, je moet dan zeggen, zo iemand weet niet dat hij gerechtvaardigd is. Als je hem vraagt, waar is je schuld gebleven, dan... kan hij niet zeggen, die schuld is afgenomen, weggenomen, die is op Christus gelegd. Hij kan vanuit eigen ondervinding niet spreken met die zekerheid en die stelligheid. En toch, waar waarachtige vrezen des Heren is, daar zul je het ook in het leven zien. Daar is er in ieder geval een ernstig trachten naar een heilige wandel, naar de wil des Heren. Van God uitgezien is het inderdaad waar dat er geen heiliging is zonder rechtvaardiging. Van God uitgezien. Want ja, daar ligt het namelijk toch zo. Degene die door de Heere gered zijn, of die door, nee, laat ik het zo zeggen, die door de Heere geroepen worden, krachtdadig en ernstig en welmenend, maar ook krachtdadig geroepen worden, dat zijn degene die... ja, door de Heere, zegt Paulus, ook gerechtvaardigd zijn. Ik bedoel nou dit, afgedacht nog of ze daar voor hun eigen hart bewustheid van hebben, maar God ziet ze in Christus aan. En in Christus zijn hun zonden weggenomen. Zij liggen voor rekening van de borg. En vandaar dat dat principe in hun leven direct begint te werken, ook al is het nog niet toegepast. En vandaar dat door de uitstorting van het nieuwe leven, ze ook een nieuwe levensopenbaring krijgen. En dat is heiligmaking. Een nieuwe levenswandel. Niet waar? Dat gebeurt toch als iemand door Gods geest wordt wederom geboren. Dan wordt hij een nieuw schepsel. Op dat moment is hij ook in Christus. Ik heb het niet over wat hij ervan weet of van beseft, maar hij is in Christus. Hij is een nieuw schepsel geworden. En dat geldt van alle die in Christus zijn. Zo iemand gaat ook uit de bediening van Christus leven. Nogmaals, dat gaat niet om bewustheid daarbij, maar hij gaat uit de bediening van Christus leven. En ja, die krijgt iets van die genade van de geest, waardoor die Christus gelijkvormig gemaakt wordt. En dat is het nieuwe leven, de heiligmaking, een wandel in nieuwe gehoorzaamheid, of hoe dat verder ook maar omschreven wordt. Waar het op aankomt is dat wij moeten gaan beleven wat we door genade zijn. Dat is eigenlijk het hele punt waar het om gaat in het leven van Gods kinderen. Zij moeten gaan beleven wat zij zijn.
Ja.
rechtvaardiging, heiligmaking, verheerlijking. Ja. Tussen rechtvaardiging, in die schakels, in die keten des heils, daar zit de heiligmaking tussen rechtvaardigmaking en verheerlijking of heerlijkmaking in. En dat moet een plaats hebben natuurlijk, ja. Dan moet je zeggen, ja, dat hoort daar ook. Want de heiligmaking is een voortvloeisel van de rechtvaardigmaking. Maar die rechtvaardigmaking, en daarom hebben wij er een beetje moeite mee, die koppelen we nogal eens los van de wedergeboorte. He, en ik ben bang dat een hele, dat dat twee dingen zijn geworden in onze gedachten en ook vaak in de beleving, die vaak heel ver uit elkaar liggen en die misschien ook wel niet eens zoveel met elkaar te maken hebben. Wij zijn er in onze kringen nogal sterk van uitgegaan dat het, de wedergeboorte, dat moet goed zijn. En de kenmerken van de wedergeboorte, die moeten aanwezig zijn. En dan krijg je het zoekende leven, of het missende leven, of het naar God vragende leven, enzovoort. En ja, daar toch ook wat van weten, en daar ondervinding van hebben, enzovoort. En, nou, daar is natuurlijk, dat is allemaal waar. Daar is niks verkeerds mee. Zo leert de schrift ons dat ook. En ik geloof inderdaad, daar begint het mee. Maar daar blijft het niet bij. En naarmate wij nu meer nadruk leggen op de wedergeboorte en wat daarmee in verband staat, dan mag dat ook nog wel uitlopen op de bekering en ook nog wel in een zekere mate op de geloofsoefeningen. Maar naarmate wij daarop alle aandacht vestigen, lopen we gevaar dat wij de rechtvaardiging uit het oog verliezen. En dat we die twee ook zo ver uit elkaar halen, dat we van de gedachte uitgaan, nou, als dat eerste maar goed is, dat tweede, dat is toch maar voor een enkeling weggelegd. En daar kom je waarschijnlijk toch niet aan toe. Nou, ik geloof dat dat onschriftuurlijk is. Daarom, omdat je die gedachte nogal eens tegenkomt, daarom kunnen we met de moeilijkheid komen te zitten. Nou, hoe zit het dan met de heiligmaking? Want als een mens nou aan de rechtvaardiging in de beleving niet of nauwelijks toekomt, hoe zou die dan aan de heiligmaking toekomen die daar dan weer op volgt? Nou, ik geloof dat je vanuit de schrift gedacht die rechtvaardiging veel directer aan de krachtdadige en de roeping en de wedergeboorte gekoppeld ziet. En dat op het moment waarop iemand waarlijk wedergeboren wordt, en waarop iemand het koninkrijk der hemelen, om zo te zeggen, binnengaat en een nieuw mens wordt, hij terstond ook gerechtvaardigd is. Terstond gerechtvaardigd is. Ik zeg niet dat hij dat dan weet, maar ik denk wel dat hij erna moet staan om dat voor zichzelf zo gauw mogelijk en zo duidelijk mogelijk te weten. Net zo goed als de aanneming tot kinderen. En het bewust worden daarvan, natuurlijk, dat is weer wat anders dan dat je er juridisch van Gods wegen voor gehouden wordt, rechterlijk. Omdat hij je nu in Christus aanziet. Maar het gaat er wel om dat deze dingen ook in de praktijk gezocht worden en dat de beleving ervan niet uitgesteld wordt tot ik weet niet hoe laat. Ik geloof dat hier we misschien toch wel wat meer naar de schrift moeten leren luisteren en schriftuurlijk moeten gaan denken. Ja, ja. Nou ja, kijk, zo mag ik het wel zeggen. Ik mag met evenveel recht ook zeggen, de heiligmaking vloeit voort uit de wedergeboorte. Maar die twee zitten erg dicht bij elkaar. Ja. Ja.
Maar zijn het dan toch al die bepaalde indrukken die je mensen hebt? Is dat dan toch een stuk rechtvaardiging?
Nee, nee. De rechtvaardiging is uiteindelijk een daad van God. Die hij, een uitspraak van de Heere, laat ik het maar zo zeggen. Een uitspraak van de Heere als rechter over de zondaar. En hij spreekt uit dat hij die zondaar nu zijn zonde vergeeft. En dat hij hem aanziet in genade, in Christus. En dat hij, ja, dat God Christus aanziet en die zondaar in hem. En dan ziet hij geen zonde meer in Jacob en geen ongerechtigheid meer in Israël. dat spreekt God uit van al de zijnen. Op het moment dat ze de zijnen worden. Ik bedoel niet krachtens verkiezing, maar dat ze de zijnen worden doordat ze overgaan uit hun oude bestaan in die nieuwe bestaanswijze, dat ze nieuwe schepselen worden. En daarom als iemand die een seconde wedergeboren is, zou sterven, dan gaat hij als een gerechtvaardigde naar de hemel. Een andere zaak is of hij zich dat bewust is, de doorleving ervan. Want wat de Heere nou doet over al de zijnen en uitspreekt over al de zijnen, dat moet natuurlijk toch afgekondigd worden in het hart. Ik weet wel, ik noem nou even wat anders, hoewel het er heel dichtbij ligt en het heel veel met elkaar te maken heeft. Maar het gaat hier over die, in de Dordtse leerregels, dan kan ik het u illustreren. Het gaat hier over de volharding en over de bewarende genade van de Heere. De zekerheid ervan dat zo iemand die voor rekening van de Heere ligt ook eeuwig behouden zal worden. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook naar de mate des geloofs. Niet waar? Als je een zwak geloof hebt, dan heb je maar weinig zekerheid van die bewarende genade. Net zo goed van de rechtvaardiging. Ik geloof dat dat ook het schriftuurlijke is dat je in onze catechismus terugvindt als het gaat over de rechtvaardiging. Heel veel nadruk ligt daar op de rechtvaardiging door het geloof. In zoverre ik zulke weldaad met een waarachtig hart aanneem. Naarmate dat geloof functioneert en dat geloof zich richt op die vaste belofte Gods over de vergeving van zonden enzovoort, naarmate dat geloof zich daarop richt en daarop verlaat, is er ook het vertrouwen, mijn zonden zijn me vergeven. Dan kondigt de Heere dat in de weg van die geloofsoefening af door, ja, door zijn woord in de ziel. Als dat geloof zwak is, ingeschrompeld, ja, als die mate van het geloof klein en nietig is, dan is er ook weinig zekerheid aangaande die dingen. Wie is het? Ja. 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 Wat was, pardon, wat het laatste?
Was het verloop bij Job
Ja. Job, een ander voorbeeld van beproeving. Nou is bij Job heel duidelijk zo, en dat weten we omdat dat in het begin van het boek Job ook direct gezegd wordt. Het gaat hier niet om Job in de eerste plaats. Het gaat hier om God en Satan. En daar is een conflict tussen God en Satan. Dat blijkt ook wel, want als de duivel voor de Heere komt en als de Heere zegt, hebt geacht geslagen op mijn knecht Job, dan zegt de duivel, jawel, maar het is ook geen wonder dat hij godvrezend is, want hij is welvarend en hij is rijk gezegend enzovoort. En dan geeft de Heere een permissie om hem alles af te nemen en later mag hij hem ook zijn gezondheid nog afnemen. Waar gaat het om? Wel, de duivel wil beweren dat Job God dient omdat hij er beter van wordt. En de Heere wil bewijzen dat Job God dient om God zelf. Nou, en dat moet blijken. En in die strijd, in dat conflict tussen God en Satan, is Job inzet. Nou, dat is duidelijk bij hem, omdat de schrift ons dat openbaart. Als je dat eerste hoofdstuk en dat tweede er niet bij had, dan zou dat boek nog een groter raadsel zijn. En als het dan helemaal aan het eind geopenbaard werd, ja goed, dan zou je het aan het eind weten, maar al lezende in dat boek zou je van die achtergrond niks weten. Nu wel. Nu weten wij ook dat dat bij velen het geval kan zijn. Bij Job is het dus niet helemaal een vergelijkbare situatie als bij David en Petrus. Met Petrus misschien nog wel, grote overeenkomst, maar bij David toch zozeer niet. Hoe moeten we dat nou zien? Wat er met Job gebeurt, is door de Heere vanzelfsprekend ook bedoeld als beproeving. Elihu zegt dat op een gegeven moment ook, laat Job tot het uiterste beproefd worden. Satan maakt dat in zijn leven een aanleiding tot zonde. Satan heeft alles geprobeerd om Job tot zonde te brengen. En Satan heeft daarbij ook nog gebruik kunnen maken van Jobs vrienden. Die hem op zo'n manier behandelden en op zo'n manier tot hem spraken dat Job tot tegenspraak geprikkeld werd. Zij gingen hem eerst, ja, wat heimelijk en later wat minder heimelijk en toen nog zelfs in het openbaar van allerlei kwaad betichten en beschuldigen. En Job wordt geprikkeld om zichzelf te rechtvaardigen en zichzelf te verdedigen. En dan gaat hij ook dwaas spreken. Zover zelfs dat hij God gaat uitdagen dat God nou maar eens bewijzen moet dat hij onschuldig is. Nou, dan is Job ook van zijn plaats af. En zo zie je, wat de Heere als beproeving deed in zijn leven, dat wordt door Satan ook weer tot een verleiding gemaakt. Alleen het einde laat ons zien dat Job er toch goed doorheen gekomen is. Al heeft hij niet, al is hij er niet zondeloos doorheen gekomen, de Heere zegt toch wel tegen die vrienden van Job dat zij niet recht van God gesproken hebben, gelijk mijn knecht Job. En dan moeten zij naar Job toe en dan moet Job voor hen offeren. Dat is rechtsherstel voor Job. Maar inderdaad hier toch weer een bewijs, al is Satan er dan niet zo ingeslaagd als bij Petrus en bij David, maar toch een bewijs dat Satan ook geprobeerd heeft Job te ziften als de tarwe. Om te bewijzen dat het in Jobs leven ook niks gedaan was met de genade Gods. Dat ook verdwijnen zou in het uur van de verzoeking. Ja. Wie nog meer? Ja. Ja. Ik denk dat het in het verband hier van Hebreeën 12 vers 14 betekent, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking welke, zonder welke niemand de Heere zien zal, dat hier de vrede is onder elkaar. De vrede met allen, dat is in het verband denk ik duidelijk de vrede van Gods kinderen onder elkaar. Ik geloof ook dat blijkt uit het volgende vers, toeziende dat niemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Hier roept de apostel als het ware het beeld op van mensen die in ruzie met elkaar leven en het ene woord lokt het andere uit. Een bitterheid is er en die spruit uit. En waardoor velen verontreinigd worden, want dan wordt er veel gezondigd. Nu, dat moet juist niet, in tegendeel, vrede onder elkander, vrede onder de heiligen die, ja, in broederlijke liefde en eensgezindheid met elkaar moeten leven. En zo ook gemeenschappelijk de heiligmaking moeten najagen, als gemeente. Ja? Nog meer vragen? We hebben wel eens dat we tijd tekort komen, maar het schijnt er nou naar uit te zien dat we tijd over hebben vanavond. Ja? Ja,
ik wil wel wat vragen, maar ik weet niet precies wat staan. Maar u weet het al gehoord. Johannes die zegt ergens, als je dat of dat neer hebt, dan kan je niet zonder. En de brief.
Ja?
Ik geloof als je gelooft in de naam van Jezus Christus, kan je niet zonder.
Ja, zoiets staat er wel. Ik denk niet dat u helemaal letterlijk citeert. Ja, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Nou, dat lijkt er inderdaad heel veel op. Ja, het is in Johannes 3, vers 9. Goed, nou.
Ja, maar ook van weten hoe dat mogelijk is, hoe dat
kunnen zijn. Oh, ja. Hoe dat mogelijk is, hoe Johannes dus zeggen kan dat er, ja, dat staat er dan, mensen zijn die niet zondigen. Is het waar dat, laten we het probleem maar even duidelijk stellen. De catechismus leert ons, zondag 44, dat de Allerheiligste, zelfs de Allerheiligste, heeft maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Zolang die in dit leven is, dan is er wel gehoorzaamheid, maar dan is het nog maar een kleine gehoorzaamheid, een gehoorzaamheid in beginsel. En hier zegt Johannes dus dat hij niet kan zondigen, want hier is uit God geboren. Zijn er dan mensen die in volmaakte zondeloosheid leven? U weet, er zijn altijd in de geschiedenis van de kerk mensen geweest die dat geloofd hebben. De perfectionisten hebben beweerd en beweren nog dat iemand zover kan komen dat hij in een staat van zondeloosheid geraakt, hier op aarde al. Nou, wij hebben vanuit de schrift altijd menen te moeten zeggen dat dat niet juist is, dat het een onschriftuurlijke lering is. Maar hoe zit het dan met 1 Johannes 3 vers 9? Goed, daar staat dus iemand die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Johannes spreekt hier dus over de nieuwe mens, want die is uit God geboren. En die kan niet zondigen. Vanzelfsprekend, iemand die een nieuw schepsel is, een nieuwe mens in Christus geworden is, die dat leven Gods, dat nieuwe leven deelachtig is, die kan niet zondigen. Dat is iets uit de hemel, dat wordt ook niet aangetast door de zonde, dat is uit God en dat keert terug tot God, dat is op God gericht, dat is gehoorzaam aan de wil van God enzovoort enzovoort. Dus, wat Johannes zegt, dat is de mens naar zijn nieuwe, naar zijn wedergeboren zijde. Die zondigt niet. Maar wat Johannes hier niet beweert, is dat iemand die wedergeboren is, alleen nieuwe mens is. Er is ook nog die andere kant. En dat vind je heel duidelijk bij Paulus terug. Niet waar? Romeinen 7 denken we dan in de eerste plaats aan, maar ook wel andere plaatsen in de schrift, waarin ons duidelijk gezegd wordt dat iemand die wedergeboren is, die is een twee mens. Nou, dat deel wat uit God geboren is in hem, dat zondigt niet. Dat zegt Paulus eigenlijk met andere woorden ook. Dat hij een begeerte heeft om God te dienen. Een lust heeft naar gerechtigheid. Het goede dat hij wil doen, dat is die nieuwe mens. En waarom wil Paulus met zijn nieuwe mens het goede? Ja, omdat dat ingeschapen is, dat hoort bij die nieuwe natuur. Die zoekt juist het goede, die zoekt gehoorzaamheid aan de wet des Heren, die zoekt de betoning van de liefde tot God, die kan niet zondigen. Maar er is ook nog die andere wet in zijn leden, die hem gevangen neemt onder de wet der zonde en des doods, en die hem toch doet zondigen. En daar heb je nou het precieze tegenovergestelde. Want die oude mens, die is niet uit God geboren. Die is uit de aarde aards, en die, ja, die is verdorven en die kan het goede niet doen. Precies het tegenovergestelde. Die kan alleen maar zondigen en die zal ook altijd weer zondigen. En dat is het conflict. Nou, naar de nieuwe mens gezien zijn Gods kinderen allemaal zondeloze mensen. Want ze hebben niet alleen vergeving van zonde, maar ze hebben ook die nieuwe natuur en die zondigt niet. En naar de oude kant, naar de menselijke kant gezien, naar de kant van de oude mens gezien, dan zijn ze nog verdorven en nog slecht. En daar hebben we het vanavond over gehad. Dan heb je die overblijvende zwakheden en van die inwonende zonde, die vijand binnen de poort die er is, zolang je hier op aarde in het lichaam des doods bent. En zo vult de ene schrift de andere aan en zo krijg je een beeld van ja, wat de Heere bedoelt. Johannes legt de nadruk op die kant en een andere keer dan lees je de nadruk, legt de nadruk op de, ja, op de andere kant.
Maar hoe moet je dat nou bij Henoch
verstaan? Ja, Henoch, en dan kun je ook nog andere voorbeelden noemen. Nou, die, ik weet het niet hoe zij het van dag tot dag beleefd hebben, want de schrift vertelt ons natuurlijk niet in een soort dagboekvorm het hele leven van Henoch. Maar wat we ervan van weten en wat de Heer ons van Henoch en van Daniel en van Jozef enzovoort openbaart, dat zijn, ja, dat is het leven van de nieuwe mens. He? Dat kun je, bij Simson zou je zeggen, nou, waar is nou zijn nieuwe mens? Het lijkt allemaal wel alsof die beheerst wordt van stap tot stap zowat door zijn oude mens. Is er nou genade in zijn leven? Is die wedergeboren? Waar blijkt dat dan uit? He? Hij doet dit kwaad, hij doet dat kwaad en hij speelt met de zonde alsof het onschuldig is. En zo ligt bij Simson en bij Lot en bij nog weer anderen eigenlijk alle nadruk op die oude mens. Hè? Terwijl je bij Henoch en bij Daniel ook duidelijk dat andere ziet. Hoe God genade verheerlijkt. Henoch, zijn leven is heel kort beschreven. Hij wandelde met God. Hij zocht die omgang met de Heere en hij beoefende die omgang met de Heere. Hij overlegde met de Heere, hij sprak met de Heere. In hem was iets van het paradijs terug. Hij was door God aangenomen, mocht zijn hart voor de Heer uitstorten. Ik denk dat dat allemaal begrepen ligt in dat woordje wandelen met God. Nou, bij Daniel lees je eigenlijk hetzelfde. Alleen staat die uitdrukking er niet, maar in zijn hele leven komt het openbaar dat hij met God wandelde. Denk maar aan de open vensters die hij had, ziende op Jeruzalem. Denk maar aan het geloof dat hij beoefenen mocht, het vertrouwen dat hij bezat. Hoe vaak lees je niet van Daniel dat hij in gebed is? Een uitvoerig gebed van hem wordt beschreven in hoofdstuk 9. We lezen dat hij raad bij de Heere zoekt in, als hij die droom van Nebukadnezar moet uitleggen. We lezen al als jong mens dat hij standvastig is en dat hij weigert zich te verontreinigen met de stukken van de spijs des konings. Dat is allemaal bewijs dat het in zijn leven eigenlijk net zo was als bij Henoch. Hij wandelde ook met God. En er wordt van Daniel geen enkele zonde verteld in de schrift. Geen enkele zonde die ik weet. Wel dat hij zonde beleed in het 9e hoofdstuk als hij bidt in diepe verootmoediging en bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar uit de schrift kun je niet weten dat Daniel ooit gezondigd heeft. Dat wordt ons van Abraham verteld en van Jacob en van David en van zoveel anderen meer, van Hiskia, maar van Daniel niet. Dus dan mag je zeggen, wat heeft de Heilige Geest bedoeld met het leven van Daniel? Hij heeft bedoeld te laten zeggen wat genade vermag en wat het betekent om in Christus een nieuw schepsel te zijn. Hij zondigt niet. Zijn zaad blijft in hem. Nou, en dan zeg u, dat is een man om jaloers op te zijn. U zegt dat ten aanzien van Henoch, dat is het ook. Dat is het ook, want dit is leven. Ja, dat, als het goed is voor ieder mens, toch begeerlijk is. He, en wie daar iets van gesmaakt heeft, die zal er toch naar verlangen dat de Heere dat meer en meer geven wil in zijn leven. He, om zo in die omgang met de Heere te mogen wandelen. En zo de gunst en de goedheid des Heeren te smaken. He, ik denk aan die uitdrukking die we zo pas laatst in de Dordtse leerregels, dat God zijn vaderlijke gunst, zijn vaderlijk aangezicht weer laat lichten. Dat wil niet zeggen dat Daniel nooit in diepe smart zijn zonde beweend heeft. Of Henoch. Want je hoeft niet in grote zonde te vallen om toch een diep berouw over je zonde te hebben. Je kunt van de jeugd af aan een vroom, godvruchtig leven geleid hebben. Maar door Gods geest toch diep ingeleid worden in de kennis van je arglistige en dodelijk verdorven hart. En al zal de buitenwereld dan nooit misschien een zonde kunnen aanwijzen en geen vuile vinger op je kunnen leggen, dan kent zo iemand toch de plaatsen waar hij in eenzaamheid voor God weent. En ook bidt gena, o God, je ziet dat duidelijk in Daniels leven, bij ons is de beschaamdheid er aangegeven, want wij hebben gezondigd. Ja. 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 Dat staat in Job ergens, hè? Heeft niet de mens een strijd op aarde? Ja. Ik weet niet of dat de eerste betekenis is, letterlijk vanuit het verband genomen, maar dat doet er ook niet toe. U hebt ook gelijk in dat opzicht. Elk mens die door de Heere vernieuwd is, door de genade Gods is aangeraakt, die krijgt die strijd. Die krijgt die strijd, die zal moeten leren strijden tegen het kwaad dat in hem woont, dat buiten hem is. Nee, maar dat is ook de roeping waarmee de Heere ze allemaal roept. En de verplichting die de Heere ze allemaal oplegt. Ja, ik denk dat het in het verband nog wel iets anders betekent. Maar dat doet er niet toe. Wat u zegt is ook zeer schriftuurlijk. Ja. Strijd om in te gaan. Strijd de goede strijd des geloofs. Ik heb de goede strijd gestreden. Niet waar, al die uitdrukkingen die vind je in de schrift. Ja. Hoe komt het dan dat er tussen de ene en de andere van Gods kinderen nogal eens een heel verschillende levenswandel is, terwijl ze allebei er toch een gerust geweten bij hebben of bij zeggen te hebben? Want dat kan ook nog dat iemand het zegt terwijl hij het eigenlijk niet heeft. Maar goed, laten we nou maar aannemen dat ze er ondanks allerlei verscheidenheid toch allebei een gerust geweten hebben. Nou, dan zou ik om te beginnen onderscheid willen maken tussen, wat de schrift ook doet, tussen de dingen die ons klaar en duidelijk geopenbaard zijn als verkeerd en de middelmatige dingen. Want ik geloof dat daar inderdaad verschil is. Je kunt niet van alles zonder meer zeggen, kijk, daar wordt het in de schrift verboden. Hè? Is het in de wet, in de inzettingen des Heren duidelijk geopenbaard, dan hebben we er helemaal geen vragen meer bij te stellen, want dan zegt de Heren het zonder enige, dat er enige twijfel overblijft. Maar er zijn een aantal vragen die wel overblijven, omdat de Heere daar geen uitsluitsel over gegeven heeft. En als je natuurlijk op dat terrein komt, dan zeg je ja, dan zijn er twee mensen die je toch allebei in alle oprechtheid voor Gods kinderen houdt, waarvan, ja, waarbij de een toch iets doet waarvan je zegt, nou, dat kan ik niet begrijpen. Hè? En waarbij ze onder elkaar ook wel ernstig verschil van mening hebben over bepaalde zaken. De een heeft het geleerd als zonde in zijn leven dat hij rookt. En de ander die ziet daar nou datzelfde kwaad niet in. Of helemaal geen kwaad in. De een zal zeggen, nee, ik heb zoveel kwaad gezien in drank, sterke drank, dat ik dat voor mijn leven lang niet meer aan wil raken. En het zou het beste zijn als, ja, ieder die God vreest daar ook maar afstand van deed. Terwijl een ander, ja, zonder gewetensbezwaar gebruik maakt van de drank en misschien zelfs wel eens een beetje te veel neemt. Ja, nou dan zeg je, daar heb je nou een verschil. Is de een, omdat hij drinkt of rookt, dan veroordeeld? Of is de ander te nauw in zijn ingewanden? Ik denk dat het hier geldt, wat je bij, ja, Paulus kwam dat ook tegen, schrijft daarover aan de Romeinen, schrijft daarover aan de Corinthiërs, dat een ieder in zijn eigen gemoed en volle verzekerd moet zijn. Niet waar? Dat gaat over dingen waarvan de Heere niet gezegd heeft, het is goed of het is kwaad. Nogmaals, dat is verschillend ten aanzien van dingen die de Heere wel duidelijk als kwaad heeft aangemerkt of als goed heeft aangemerkt. Als het goed is, dan heb je het maar te doen, en als het kwaad is, dan heb je het maar te laten. Maar er zijn een aantal dingen, ja, heb geen geloof, heb het voor uzelf, staat er ook. Dat geldt ten aanzien van deze zaken. En het zijn juist deze zaken die onder Gods kinderen nogal eens wat verwijdering teweeg brengen. En, ja, die in de kerk nogal wat strijd veroorzaakt hebben. En verwarring, helaas, helaas. En dan is er op dat punt aan de ene kant een onverdraagzaamheid, en aan de andere kant soms een wil opleggen, waar de Bijbel en waar de Heere zelf niet bindt. Kijk, als het aan mij ligt, dan zou ik zeggen, elke christen moet onmiddellijk ophouden met één druppel alcohol nog te gebruiken. Dat is voor mij wet. Maar ik leg dat aan een ander niet op. Dat mag ik niet, omdat de Heere dat niet doet. Voor mij is het kwaad. Maar voor een ander is het nog geen kwaad. Hoeft het althans niet te wezen. En daar heb je nou een voorbeeld. Moet je elkaar dan verdragen? Jawel, moet je elkaar verdragen. Want wie zegt wie gelijk heeft? Ik weet wel dat de Bijbel dronkenschap verbiedt. Niet waar? Dronkenschap. Ik weet wel dat dronkaards niet in het nieuwe Jeruzalem zullen komen. Dat staat er. Maar ik lees niet in de Bijbel dat iemand die een glaasje drinkt niet in het nieuwe Jeruzalem kan komen. Begrijp je wel?
Dominee.
Ja?
Daar staat
gewoon heel voor. Ja. Ja, nou. Als dat dan verloren gaan is in de zin van op weg naar het verderf zijn, dan weet je wie het moet drinken. Maar daar wil ik geen debat over hebben. Ik noem het alleen als een voorbeeld, als een illustratie, dat je verschillend kunt denken op bepaalde gebieden. Niet waar? En terwijl je dus dan toch niet kunt zeggen van ik heb gelijk en ander heeft geen gelijk. Nou, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja. Ik geloof dat je op moet passen en ik denk dat dat een regel is die voor iedereen geldt. Eigenlijk sluit dat aan op wat ik gezegd heb. Speel niet met de zonde. Op geen enkel opzicht met de zonde. Want ja, wat vandaag nog misschien onschuldig lijkt, dat kan ja, op een gegeven ogenblik zo voor de dag komen als een verschrikkelijk kwaad. Niet waar? Men heeft dat wel eens vergeleken met een roofdier. Nou, als een roofdier ligt te slapen, vooral als het een klein roofdier is, dan lijkt het zo onschuldig als wat, niet waar? Maar wee als dat dier wakker wordt en als het opgroeit en wat het dan teweeg brengt. En de schrift zegt ons niet alleen dat we bij het kwaad vandaan moeten blijven. De schrift zegt ons ook dat we de rok moeten haten die door het vlees besmet is. Nou, die rok is niet verkeerd, maar die is wel besmet. Kon je die rok nou maar goed uitwassen, dan was die wel weer draagbaar. Maar omdat die, ja, met dat vlees in aanraking is, daarom moet je die rok ook maar mijden. He? Dus blijf niet één stap bij de zonde vandaan, bedoelt de Heer, maar blijf er twee stappen bij vandaan. He? Met andere woorden, kom niet zo dicht mogelijk bij het kwaad. Maar blijf er zo ver mogelijk bij vandaan. Ik heb eens gelezen van Spurgeon. Misschien heb ik het wel eens verteld. Er was een rijke dame en die moest een koetsier hebben. En die had sollicitanten opgeroepen. En toen kwam de eerste en die zegt ze tegen van hoe dicht durf jij langs het gevaar te rijden? Toen zegt hij nou ongeveer langs de sloot of zo ongeveer een meter. Oh, dan moet je niet hebben, zei ze. En toen zei ze tegen die tweede, die zei, oh, ik durfde wel 5 centimeter afstand langs zijn, dan moet ik jou niet hebben, zei ze. Toen kwam de derde, mevrouw, dat weet ik niet, dat heb ik nooit geprobeerd, dan moet ik jou hebben, zei ze. Dat is leerzaam, nietwaar? Ja, ja, ja. Ja. Goed, nog meer vragen? Ja. Ja.
Nu is mijn vraag, worden die zonden die betreden zijn door David en Simson en anderen die in beginsel leven in het leven der heiligmaking, dus kennis hebben aan een ander leven, worden die zonden zwaarder aangerekend dan wanneer ze gedaan worden door mensen die daar geen kennis aan hebben?
Ja. In andere woorden, is zondigen voor een kind des Heren ernstiger dan voor een onbekeerde? Ja, ik geloof dat er verzwarende omstandigheden zijn. Op zichzelf is de zonde gelijk. Als een onbekeerde doet wat David deed met Batseba, dan is dat even ernstig als overtreding van de wet dan wanneer David het doet. Maar bij David zijn verzwarende omstandigheden. Hij heeft meer licht gehad. En naarmate we meer weten, mag de Heer het ons ook zwaarder aanrekenen. David heeft niet alleen meer licht gehad dan een heiden, maar David heeft niet alleen tegen licht gezondigd, maar hij heeft ook tegen beter weten gezondigd. David heeft heel bewust de wet, waarvan hij toch mocht zeggen in zijn beste ogenblikken, hoe lief heb ik uw wet, bewust terzijde geschoven. En dat is weer een verzwarende omstandigheid. David heeft de Heere beleden als zijn herder, als zijn zaligmaker. Hij heeft beleden dat hij de Heere in oprechtheid lief had. Nu heeft hij tegen die liefde Gods gezondigd. En dat is weer een verzwarende omstandigheid. Ja, ik geloof inderdaad, als Gods kinderen zondigen, dan is de zonde vanwege de omstandigheden waarin zij leven zwaarder dan bij een ander. Ja, dat is. Ja, dat is waar. Dat is weer, dan heeft dat dus niet zozeer te maken met zijn persoonlijke verhouding tot de Heer, maar met zijn ambtelijke taak. Daar kun je ook nog verzwarende omstandigheden in zien. Ja, hij heeft, zegt Nathan ook, gij hebt de vijanden des Heeren doen lasteren. En dat viel natuurlijk meer op omdat David dat kwaad gedaan had dan wanneer ergens iemand ver weg in Israël het gedaan had. Ja. Ja. Nou gaat dat natuurlijk zozeer niet om Gods kinderen. Nu gaat het om mensen die uiterlijke kennis, verstandelijke kennis van de waarheid hebben van de weg. En die toch onbekeerlijk gebleven zijn. Die gewaarschuwd zijn, geroepen, genodigd, gelokt en alles. Maar die toch dezelfde gebleven zijn. Die hebben de weg geweten en die hebben hem toch niet bewandeld. En daar zal het oordeel zwaarder voor zijn. Nou, voor diegenen die in blindheid geleefd hebben en in blindheid gestorven zijn. Want dan, aan diegene zal niet bezocht worden wat aan een ander bezocht wordt. En daarom is het een groot voorrecht om onder de bediening van het woord en onder de openbaring van Gods genade te leven. Maar het brengt ook een verzwaring met zich mee van onze verantwoordelijkheid. Genoeg vragen gesteld, dan zullen we nog met elkaar zingen en dan zou ik broeder Van Dieren willen vragen met ons te danken. Dan zingen we nu Psalm 91. Psalm 91. Vers 7. 91 vers 7.
het einde van deze avond, Heer, past het ons om uw naam ootmoedig te danken, dat gij ons het voorrecht weer geschonken hebt, dat we deze avond hier met elkander mochten samen zijn. Heere, gij hebt ons gegeven dat uw dienaar ons weer onderwijs mocht geven uit uw woord en uit de belijdenisgeschriften, om ons daaruit te leren hoe gij uw volk leidt, maar ook hoe gij uw volk, wanneer zij in beginsel aan uw kennis hebben gekregen, toch nog vaak in verzoeking laat komen om hen te beproeven. Heere, wat zijn de lessen die wij daarin weer hebben ontvangen, voor ons leerzaam en belangrijk. Geef dat wij ze ter harte mogen nemen. Geef dat wij met een heilbegeerig hart mogen luisteren naar het onderwijs dat wij hier krijgen. En Heere, wilt gij zelf dat onderwijs nog toepassen door de werking van uw geest. Geef dat uw volk en kinderen er nog door geleid mogen worden op de weg des levens, dat zij u meer en meer mogen leren kennen, ja, steeds dichter bij u leren leven en steeds meer en meer hun afhankelijkheid van u leren kennen. Heere, dan zal het nog vruchten voortbrengen, maar wil gij ook geven dat diegenen die u in beginsel niet kennen, uitgedreven worden naar uw genadetroon, waar gij nog zondaren wilt leiden tot bekering. Want Heere, gij komt toch in uw woord met uw aanbod, dat het voor een elk van ons mogelijk is om ons te bekeren en met u, een rechtvaardig God, in een verzoende betrekking te komen door het werk van Jezus Christus, uw Zoon. Heere, stel dan zo deze arbeid in het midden van onze gemeente tot een rijke zegen en geef dat uw gemeente, uw kerk hier ter plaatse er nog door gebouwd mag worden. Wil gij het zondige en het verkeerde wat ons ook overal in aankleeft ook uit genade vergeven. Stel uw dienaar te midden van ons, Heere, tot een rijke zegen en bekwaam hem tot alle arbeid die hij te midden van ons mag verrichten. Heere, gij weet beter dan dat wij weten wat hij voor nodig heeft. En geef, Heere, dat hij ook voor zijn persoonlijke leven er de vruchten van mag wegdragen. Dan zal hij er ook eeuwige winst uit halen. Heere, gedenk zo de gemeente in alles wat wij nodig hebben. Bewaar ons op het verdere van deze avond en breng ons allen in goede welstand weer in onze woningen. En geef ons op de aanstaande zondag weer lust om met elkander samen te komen in uw huis en ons te stellen onder de prediking van uw woord. Wij vragen dit alles van u, Heere, niet omdat wij het verdiend hebben of waardig zijn. We willen ons nog aanzien in Jezus Christus, uw Zoon. Uit genade alleen vragen wij dat van u om Christus willen. Amen.